Jezus, overwinnaar. Ik ben er deze week weer helemaal mee bezig geweest. Juist ook met het voorbereiden van zo'n preek. Dat helpt je enorm om je weer op de Bijbel, om op God te richten. En ik ben opnieuw onder de indruk geraakt van de grootheid van onze Heer Jezus Christus. Dat Hij inderdaad de grote overwinnaar is. Het is gewoon onvoorstelbaar wat Hij gedaan heeft. Ik wil er samen met jullie over nadenken en hoop dat we met elkaar inderdaad de grootheid van de Heer zien. Jezus, overwinnaar. En we hebben er al van gezongen natuurlijk. We hebben het lied gezongen, Jezus, overwinnaar. En in één couplet dan zingen we, de duisternis ligt op door u. De duivel is door u verslagen. Dood, waar is je macht? Waar is je prikkel gebleven? Jezus leeft en ik zal leven. We gaan, en dan nog die prachtige zin. Ongeëvenaarde kracht ligt in uw grote naam. Een geweldige kracht in de naam van de Heer Jezus, in de persoon van de Heer Jezus. Als we dan eerst even na gaan denken, naar wat er gebeurd is, wat Colin zo mooi heeft voorgelezen, 2000 jaar geleden, wat de Heer Jezus heeft gedaan, dat is natuurlijk het allereerste, dat Hij de dood heeft overwonnen. En dat alleen al is iets geweldigs. Want dat is in heel de geschiedenis, in heel de historie van de mensheid, is dat nooit en never gebeurd. Niet voor die tijd en ook niet na die tijd. Het is nooit gebeurd dat iemand uit de dood is opgestaan. En voor ons is het een bijna een zekerheid. Gewoon, we worden geboren en we weten allemaal, gewoon iedereen in het alles wat we tot nu toe gezien hebben, iedereen die komt een keer aan de beurt. Iedereen gaat gewoon een keer dood, tenzij de Heer voor die tijd terugkomt. Maar het normale leven is dat inderdaad voor ieder mensenleven is er gewoon een einde. En Jezus, voor Hem was het niet het einde. Hij is opgestaan uit de dood en Hij leeft nu nog steeds. Die geweldige kracht om inderdaad de dood, onze laatste vijand, zoals ergens anders in de Bijbel staat, om die te overwinnen. Jezus heeft de dood overwonnen. En we gaan straks kijken wat dat ook voor ons betekent. Maar niet alleen dat, ook in het lied zongen we ook al, Hij heeft ook de duivel verslagen. Want de duivel, dat is degene die op dit moment een behoorlijke macht in de wereld heeft. En die heeft aan alle kanten geprobeerd om de Heer Jezus onderuit te halen. En de duivel, die werkt met de principes van heersen en het recht van de sterkste. En dat zie je op dit moment ook heel duidelijk in de wereld. Het recht van de sterkste. Als je dat maar hebt, als je maar de sterkste bent en anderen je wil kunt opleggen en desnoods met bommen en raketten de ander kunt vernietigen. Het gaat erom dat jij de sterkste bent. En de duivel dacht dat hij de sterkste was. Zelfs Jezus, de Zoon van God, heeft hij uiteindelijk onderuit gehaald. Hij heeft het voor elkaar gekregen dat de mensen inderdaad hem hebben genomen en hem naar Pilatus hebben gebracht. En hebben geroepen, kruisigt hem, kruisigt hem. En dat hij uiteindelijk inderdaad als een misdadiger aan het kruis is gehangen. Die handen die zoveel goede dingen hadden gedaan. Die zoveel mensen hadden genezen. Die zoveel mensen omarmd hadden. Die werden vastgespijkerd aan het kruis. Van nee, jij krijgt niet de kans meer om ooit nog meer dit soort dingen te doen. Jij heb ik in mijn macht gekregen. Jij gaat dood en er blijft niets meer van jou over. En deze duivel, deze Satan, dit denken van het recht van de sterkste, dat heeft Jezus overwonnen. Door juist de dood in te gaan en uit die dood op te staan. En nog meer, toen Jezus stierf, scheurde de voorhangsel in de tempel van boven naar beneden. Dat betekent dat het heilige, of het heilige der heiligen, het is even onduidelijk welk gordijn, welk voorhangsel precies is gescheurd, maar in ieder geval de plek waar of alleen de priesters mochten komen, of zelfs alleen maar de hoge priester mocht komen, waar het allerheiligste was, waar de gewone mensen niet gewoon maar naar binnen konden gaan, omdat God daar aanwezig was, die voorhang is gescheurd. En waarbij God heeft laten zien, door de dood van Jezus, is de hemel, is mijn nabijheid opengegaan. Mensen mogen nu naar God komen. Jezus heeft het voorhangsel van de tempel doen scheuren. Wat een geweldige kracht. Wat een enorme overwinning. Onbestaanbaar dat dit gebeurt. Maar er is nog meer. En dat is de heel andere kant. En ik haal even vier teksten aan, waar we ook even naar die andere kant kijken van de overwinning van de Heer Jezus. Het is inderdaad niet alleen maar die geweldige, enorme uiterlijke kracht van de overwinning van de dood en van de duivel en van een gordijn, een voorhangsel wat gescheurd wordt van boven naar beneden. Maar het is ook die hele andere kant. Zoals de Heer Jezus tegen Pilatus op een gegeven moment zegt, mijn koningschap hoort niet bij deze wereld. Want, zegt hij, dan hadden mijn volgelingen wel te vuur en te zwaard hadden die mij verdedigd. En hadden die ervoor gezorgd dat het niet zou gebeuren. Maar nu sta ik zo voor jou, Pilatus, en ik ben de waarheid. En Heer Jezus heeft dat vaker gezegd. Als de discipelen het erover hadden van ja, maar wie is nou de grootste van ons? Dan zei hij van nee, dat is het denken van deze wereld. Daar gaat het over heersen en dienen. Wat we net zeiden ook van de Satan die de macht heeft. Heersen en dienen, daar gaat het om. Het recht van de sterkste. En wat de Heer Jezus zei van ja, maar zo is het in mijn koninkrijk niet. Bij mij gaat het niet om het recht van de sterkste. En als we dan zien dat hij aan het kruis hangt, en als dan de mensen daar voor hem staan en zeggen, als jij de Zoon van God bent, red dan jezelf en kom van dat kruis af. Dan zou dat natuurlijk een enorme manifestatie op dat moment geweest zijn. Dat iemand die zo vastgespijkerd aan het kruis is, dat hij opeens gewoon uit zichzelf zo loskomt en daar gewoon staat. En dat iedereen geweldig, ja nee inderdaad, nou dit is fantastisch. Maar het grootste, de geweldige kracht van de Heer Jezus zit erin dat hij dat juist niet gedaan heeft. Terwijl hij dat zo had kunnen doen. Want even daarvoor, toen de mensen met stokken en zwaarden in de nacht op weg waren om hem gevangen te nemen. En toen Petrus zijn zwaard trok en het oor van iemand afsloeg. En de Heer Jezus zei, oh nee, dit is niet de bedoeling. En dat hij dat oor genas. En dat hij toen zei, je weet toch dat ik mijn vader maar te hulp hoef te roepen. En hij stelt mij onmiddellijk meer dan 12 legioenen engelen ter beschikking. De Heer van het heelal. Hij hoefde inderdaad maar een woord te zeggen. En op dat moment waren 12 legioenen van engelen waren gekomen. En die hadden dus niet alleen die soldaten die op dat moment met stokken en zwaarden waren gekomen om Jezus gevangen te nemen, hadden die ter neergeslagen. Maar bij wijze van spreken, aan het kruis had het zelfs kunnen gebeuren. Dat al die fariseeën en schriftgeleerden, dat al die Romeinen, de hoofdman, Pilatus zelf, Herodes, dat ze door legioenen van engelen weggevaagd waren, compleet vernietigd waren. Maar dat zou het recht van de sterkste zijn. En de Heer Jezus heeft ervoor gekozen om dat niet te doen. Want zijn koninkrijk is een ander koninkrijk. En hij wilde dit doen, omdat hij van de Vader hield. Omdat hij de wil van de Vader wilde doen. Omdat hij van ons hield. Omdat hij dit wilde doen om ons bij God te brengen. En er is nog iets waarin we de geweldige grootheid van de Heer zien. En dat is in Gethsemane. Als er op een gegeven moment staat, hij werd overvallen door doodsangst en bad nog vuriger. Zijn zweet viel in grote druppels als bloed op de grond. Als je even in gedachten Petrus en Jezus naast elkaar zet. De Heer Jezus die al bij het laatste avondmaal zegt van oké, het gaat gebeuren. Ik ga zo dadelijk sterven. En het gaat inderdaad niet goed. Ik ga dood. En zich helemaal realiseert wat er inderdaad gaat gebeuren. En wat een geweldig moeilijk iets dat is. En dat we daarnaast dan naar Petrus kijken, die op dat moment zegt, geen sprake van. Nee hoor, dat gaat niet gebeuren. Want als iedereen u verlaat, ik ben erbij. En ik zal voor u vechten. En als je dan daarna kijkt, als je ziet hoe Jezus, te midden van alles wat hem wordt aangedaan, dat hij voor de hoge priester en de schriftgeleerden en het hele Sanhedrin staat, dat ze allerlei beschuldigingen tegen hem inbrengen, dat ze hem in zijn gezicht slaan en dat ze zoveel kwaad tegen hem doen, dat hij daar in alle rust, dat hij daar staat. En gewoon nog zelf beheerst van oké, maar waar geef ik wel en waar geef ik geen antwoord op. Niet in discussie gaat en nee. Gewoon, enorme kracht. En voor Pilatus moet je voorstellen dat je daar staat. Dat je inderdaad gewoon compleet onschuldig bent. Het is echt onrechtvaardig wat er daar gebeurde. En dat hij daar staat en alles op zich af hoort komen. En Pilatus die nog met hem inderdaad in discussie gaat over waarheid. En die voelt van, ja maar, dit klopt niet. En dat de Heer daar zo rustig staat. En dat hij de kracht heeft om inderdaad die bespotting en die marteling van die soldaten te ondergaan. Met doornenkronen en op zijn hoofd slaan en bespugen en de gek met hem steken. Ik weet niet of jullie het wel eens hebben meegemaakt, dat mensen je de gek met je steken. Dat is zo pijnlijk. En als je dan de macht hebt om die plagers, die pesters, degene die jou zo bespotten, om die op zo'n moment neer te slaan. Nou, de meeste van ons die zouden dat heel graag willen gebruiken. Ik in ieder geval wel. Want het raakt je zo diep van binnen. En dan inderdaad aan het kruis. Naakt aan het kruis, compleet ontluisterd. En hij kon het allemaal aan. En dat had heel veel te maken met inderdaad dit, het gebed. De Heer Jezus, hij wist wat er ging gebeuren. En je ziet ook dat het niet iets is van, dat je zegt van, oh ja, geen enkel probleem. Dat is niet de kracht van de Heer Jezus. Dat is niet, dat hij zegt van, nou, nee, voor mij is het een peulenschil. Dat is geen probleem. Nee, hij heeft het inderdaad gevoeld, heel diep van binnen. Hij heeft die doodsangst gevoeld, zoals er hier staat. En het kwam zo diep bij hem van binnen, dat inderdaad zijn zweet in grote druppels als bloed op de grond viel. En ik wou dat ik zo kon bidden als de Heer Jezus. Daar is de grootheid van de Heer, zie je daar. Dat hij in staat is om te midden van al die dingen, om daar te staan. En inderdaad, dat gebed uit te spreken. En tot de Vader te bidden. En tot drie keer toe. En daarna die onvoorstelbare vrede en rust vindt om het allemaal aan te komen kunnen. Dat is een van die geweldige dingen van de Heer Jezus. Die ongeëvenaarde geweldige kracht die hij heeft. En de kracht die hij heeft om niet alleen maar van die prachtige dingen te zeggen, van oké, in mijn koninkrijk gaat het om liefde en gaat het niet om macht, gaat het om dienen en gaat het niet om heersen. En om dan in staat te zijn, als het er werkelijk op aankomt, als het zo dichtbij komt, om dan voor je eigen principes te kunnen blijven staan. Dat is mede de geweldige kracht van de Heer Jezus. En het houdt er niet bij op, want dat gaat nog verder. En dan gaan we een stukje lezen uit Efeze 1, waar Paulus daar hij kan de woorden bijna niet vinden. Ze tuimelen over elkaar heen om te beschrijven wat dat allemaal betekent. Efeze 1. En dan pak ik eerst even een tekst uit het midden en daarna lezen we het even het hele stukje. Maar Paulus schrijft: Gods macht was werkzaam in Christus toen hij hem opwekte uit de dood en hem in de hemelsferen een plaats gaf aan zijn rechterhand. Het was niet alleen maar de overwinning van de dood, van de Satan en de hemel die openging, maar Jezus is geplaatst aan Gods rechterhand. En ik wil even het hele stukje lezen, vanaf vers 15. Dat begint dan met een gebed van Paulus. Daarom, en ook omdat ik gehoord heb over uw geloof in de Heer Jezus en over uw liefde voor alle heiligen, dank ik God onophoudelijk voor u en neem u mee in mijn gebeden. Moge de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader in al zijn luister, u de geest schenken die inzicht geeft in wat geopenbaard is, opdat u hem zult kennen. Mogen uw hart verlicht worden, zodat u zult zien waarop we mogen hopen. En mag, nu hij u geroepen heeft, hoe rijk de luister is van de erfenis die de heiligen van hem ontvangen. En hoe overweldigend groot de krachtige werking van Gods macht is voor ons die geloven. Die macht was ook werkzaam in Christus, toen God hem opwekte uit de dood en hem in de hemelsferen een plaats gaf aan zijn rechterhand, hoog boven alle hemelse vorsten en heersers, alle machten en krachten, elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de toekomstige. Hij heeft alles aan zijn voeten gelegd en hem als hoofd over alles aangesteld ten behoeve van de kerk, die zijn lichaam is, de volheid van hem, die alles in allen vervult. Wat ik net zei, Paulus die zoekt naar overtreffende woorden. Hoe overweldigend groot de krachtige werking van Gods macht is voor ons die geloven. En nu komt ook naar voren wat het voor ons betekent. Wat die geweldige overwinning van de Heer Jezus voor ons betekent. En als we dan even naar dit stukje in Efeze gaan kijken, dan, allereerst Paulus, die schrijft soms heel erg moeilijk. Bijvoorbeeld heel hoofdstuk 1, dat zijn eigenlijk twee zinnen, met allemaal bijzinnen. En in onze vertalingen, behalve uiteraard in de Voorhoevenvertaling, want die is natuurlijk de allerbeste. Maar het is eigenlijk bijna niet te lezen, zo'n gigantisch lange zin met allemaal bijzinnen. Dus daarom hebben alle andere vertalingen, die maken er gewoon losse zinnen van. En Paulus, ik probeer het maar even samen te vatten voor jullie. Anders, we gaan niet heel hoofdstuk 1 van Efeze nu met elkaar weer doornemen. Maar even om aan te duiden, want nu wil ik duidelijk maken wat het voor ons betekent. Dat Jezus overwinnaar is. En als ik even samenvat, eerst wat er hiervoor staat, wat we gelezen hebben vanaf vers 3. De geestelijke zegeningen die Paulus noemt. En als ik ze op een rijtje zet, even in mijn eigen woorden. Dan zegt Paulus, die zegeningen die wij ontvangen, dat is om te beginnen dat wij nu heilig en zuiver voor God mogen staan. Wij mogen heilig en zuiver voor God staan. En niet omdat we zelf zo goed zijn. Dat we zijn kinderen zijn geworden. Wij zijn kinderen. Wij zijn zonen van God, dochters van God geworden. Dat we door Jezus bloed verlost zijn, onze zonden vergeven zijn. En, zegt Paulus, God heeft ons ook een geheim onthuld. Hij heeft tegen ons gezegd, wat ik nou in gedachten heb, en dat ga ik aan jullie vertellen. Er gaat een moment komen dat ik alles in de hemel en op aarde, dat ik tot een eenheid ga maken. Met Christus als hoofd. De hemel en de aarde, die zullen verenigd worden. En nu is de hemel, we hebben momenten dat we inderdaad verbinding hebben vanuit de aarde met de hemel. Verbinding hebben met God. En er komt een tijd, zegt God, dat dat voorbij is. Dat het een eenheid is geworden. En misschien even, de hemel, dat denken we vaak iets van heel hoog in de lucht. En God ver weg en die kijkt dan naar ons. En wij op de aarde, diep beneden. Ik denk zelf dat de hemel gewoon hier dichtbij is. Maar dat het een andere dimensie is die wij niet kunnen zien. Wij zijn gebonden aan ruimte en tijd. En God, de eeuwige, die is hier. Zoals de Heer Jezus zegt, het koninkrijk van God is ook nabij. En er zal een moment komen, zegt God, dat de hemel en de aarde verenigd zullen zijn. En dat Christus dan hoofd zijn. En dat dan de regels van de hemel gelden. En, zegt Paulus, en wij mogen delen in die erfenis. Dat Christus het hoofd is van die nieuwe hemel en die nieuwe aarde. En dat wij mogen delen, dat wij daar deel van uit mogen maken. Dat wij daarbij mogen horen. Dat dit leven, deze wereld zoals wij die kennen, dat niet alles is. Maar dat we daar naar mogen zien. En dat we de Heilige Geest hebben ontvangen. Dit alles tot eer van Gods grootheid. En dan komt dat gebed van Paulus, wat we gelezen hebben. Paulus zegt van nu we hierover nagedacht hebben. Wat een geweldige zegeningen jullie allemaal krijgen. Dan wil ik heel graag voor jullie bidden. Want jullie geloven. En ik heb gehoord van jullie geloof. Jullie geloven dat dit waar is. En nou wil ik voor jullie gaan bidden. En wat gaat Paulus dan bidden? We hebben het net gelezen. Misschien moet je eerst even afvragen van ja, maar wat bidt hij niet? Want Paulus zegt van ik wil iets voor jullie bidden wat nou het allerbelangrijkste is. En dan bidt hij niet dat we een heel lang leven allemaal zullen hebben. Hij bidt ook niet dat we nooit problemen zullen hebben. Hij bidt ook niet dat we nooit ziek zullen worden. Hij bidt ook niet dat we heel rijk zullen worden. Wat zegt Paulus nou? We hebben het net gelezen. Wat zegt Paulus nou? Dit is waar ik naar verlang. Dit is wat ik zo graag zou willen dat God aan jullie zou geven. En daar bid ik voor. En allereerst zegt hij dat wij zullen zien wat het betekent en dat we hem beter leren kennen. Dat God ons door de Heilige Geest wijsheid en inzicht geeft. Dat we zullen begrijpen wat een geweldige zegeningen wij ontvangen. En dat we dat zullen zien en dat we dat zullen begrijpen. En dat we op die manier, door daarmee bezig te zijn, God steeds beter zullen leren kennen. En dat we op die manier heel helder hebben waar we op hopen. Dat we inderdaad mogen zien van, ja maar wacht even, dit leven hier, dat is niet het enige. De dood is niet het einde. Er komt iets wat nog veel groter en veel mooier en veel geweldiger is. En heeft hij het over verlichte ogen van ons hart. Dat betekent dat het niet alleen maar iets is wat je met je verstand weet en zegt van, ja maar ik weet het, want het staat in de Bijbel en ik kan het zo opnoemen. Maar het is iets wat mijn hele hart, mijn hele leven doordrenkt. Mijn gevoelens, mijn wil, de besluiten die ik neem, de keuzes die ik maak in mijn leven. Dat dit helemaal door mij heen gaat. En dat we zien hoe rijk en heerlijk die erfenis is. En dat we die alles overtreffende grootte zien van de kracht van God die voor ons die geloven. Dat Paulus zegt dat op die manier die kracht van God, dat je die ook zelf mag ervaren. En dat zal misschien niet altijd zijn dat problemen opeens opgelost worden. Paulus heeft een paar weken geleden ook gehad, waar hij aan de Korintiërs schrijft, dat hij het in Efeze gigantisch moeilijk heeft. En dat hij zegt, het ging mijn krachten te boven. En ik dacht echt dat het afgelopen was, dat ik helemaal ten onder zou gaan. Maar uiteindelijk heeft God mij gered. En dat we ons realiseren dat te midden van al de problemen die we ervaren, dat we inderdaad mogen bidden, dat we het bij God mogen brengen, dat we het met hem mogen delen, tegen hem mogen zeggen, Heer, ik vind dit zo moeilijk. Net zoals de Heer Jezus ook heeft gedaan. En dat het inderdaad ook vaak gebeurt, dat je opeens merkt, oké, maar het ging gewoon. En het ging goed. En soms ook dat je merkt, maar het blijft gewoon moeilijk. En het blijft gewoon zwaar. Maar dat je dan ook mag weten, als we kijken naar het kruis en de opstanding van de Heer Jezus, dat hij inderdaad ook daar doorheen moest. Dat hij inderdaad uiteindelijk al die pijn en die moeite en noem maar op waar we het over gehad hebben, dat hij dat heeft doorstaan en tot God heeft geroepen, God, waarom heeft u mij verlaten? Waar bent u nou, Heer? Nu, op dit moment, dat ik uw kracht nodig heb, waar bent u? Dat je dat soms zo ook ervaart. En uiteindelijk, dat je mag weten, net zoals God, de Heer Jezus heeft opgewekt, uiteindelijk uit de dood, dat wij uiteindelijk altijd ook opgewekt mogen worden. Ondanks wat we allemaal meemaken. En dan gaan we nog naar het laatste stukje. Dat is de triomftocht die Paulus beschrijft. Christus zit nu in de hemel aan Gods rechterhand. Hij is verheven boven alle overheid, gezag, macht, heerschappij, elke naam die genoemd wordt. Niet alleen in deze wereld, maar ook in de toekomstige. God heeft alles aan Jezus voeten gelegd en hem als hoofd over alles aangesteld. Hij vervult alles in allen. Uiteindelijk hebben niet de Poetins, de Trumps, de Netanyahu's, noem maar op, hebben het laatste woord. Uiteindelijk heeft Jezus het laatste woord. Uiteindelijk is Jezus de overwinnaar. En op dit moment zitten we daar nog tussenin. Wij zitten in die wereld. En tegelijkertijd horen we bij Gods Koninkrijk. En hebben we die uitdaging om hiermee om te gaan. Maar we weten, uiteindelijk mogen wij ook delen in die overwinning. Uiteindelijk mogen wij met Christus opstaan en delen in zijn erfenis en deel uitmaken van dat geweldige koninkrijk wat gaat komen. En dan zal het gebeuren dat eenmaal alles nieuw wordt. Dat eenmaal iedere wond geheeld wordt. Dat die oude wereld, dat die voorbij gaat. Dat de pijn voorbij gaat. De oude wereld gaat voorbij. En dat is een lied wat we met elkaar kunnen gaan zingen. Dit is het overwinningslied wat we samen met Jezus mogen zingen. Jezus overwinnaar. En wij mogen dit gaan zingen. Zullen we de Heer danken? Heer Jezus Christus, u bent de overwinnaar. U bent zo ongeweldig groot, Heer. Ongelooflijk, ongeëvenaarde kracht in uw naam. Heer, u bent zo diep gegaan. En uiteindelijk bent u zo hoog verheven. We prijzen uw grote naam en we danken u dat wij daar deel van uit mogen maken. Door uw liefde, door uw genade, door het bloed wat u hebt gegeven. Halleluja. Amen.